Je luistert naar de Key of Content, de podcast waarin je alle geheimen leert over content en social media marketing, zodat jij als ondernemer de sleutel in handen krijgt om online net zo groot te worden als je offline met je bedrijf al bent. Hey, leuk dat je luistert naar de Key of Content podcast en in deze aflevering heb ik weer een interview en dit keer met Elodie. En wij gaan al wel even terug met elkaar. We leerden elkaar kennen in 2021. En toen was ik jouw contentcoach voor een tijdje. En je stond echt in het begin van je onderneming zoals die nu is. En je bent ontzettend gegroeid. Toen nog een paar honderd volgers en nu inmiddels echt duizenden volgers. Mensen die je aanhangen. Wat ik heel tof vind om te zien. En de afgelopen jaren heb ik je steeds meer keuzes zien maken die echt bij je passen. Je gaat viraal. Je durft helemaal te zeggen wat je wilt zeggen. Je deelt alles heel open over allerlei processen die er bij je spelen. En ja, ik zie gewoon dat dat voor jou werkt, voor jouw business en voor je personal brand. En ik dacht, ja, jou moet ik interviewen, want een heleboel mensen kunnen van jou leren. Dus ja, ik wil beginnen denk ik met vragen, wie ben je, wat doe je en waar kunnen mensen je van kennen?
Nou, ik vind het hartstikke leuk dat je me hebt uitgenodigd, Manouk. Mijn naam is Elodie, ik ben 34 jaar jong. Je kunt mij kennen van de podcast van Health Talks van Felix van der Wissel. Of andere podcasts en Instagram onder andere. En ik deel heel actief op dit moment en openlijk online over mijn onvervulde kinderwens, een fertiliteitstraject, het aangaan van een heel proces in het ontdekken van mijn endometriose. En ik ben al 8 jaar ondernemer en begon ook een aantal jaar geleden online met het delen van mijn zoektocht in het begrijpen van mezelf, het begrijpen wat er in mijn lichaam gaande was. En ben op die manier gestart eigenlijk met mijn bedrijf en het coaching en therapie geven aan vrouwen. En dat heeft zich inmiddels ontwikkeld tot retreats, workshops en allerlei andere zaken die ik geef om vrouwen te begeleiden in ontwakingsprocessen, verwerkingsprocessen en dingen die vooral heel erg ongezien en onbenoemd zijn, waar ik heel erg veel woorden en een stem aan geef.
Zo, mooie beschrijving. Ja, want toen wij elkaar leren kennen, toen heette je nog de sprankelpsycholoog op Instagram. Daar hadden we het net even over.
Oh ja, dus ik weet nog zo goed. Op het moment dat ik jou leerde kennen in 2021, toen had ik nog een ander bedrijf, Amosa. Dat was een zorgorganisatie waarbij ik met een compagnon en een medepsycholoog dus mensen begeleidde onder de 18 jaar, of boven de 18 jaar met psychische en psychiatrische problematiek binnen de WMO. En
daar hadden we een heel groot bedrijf, hè?
Ja. We zijn gestart toen in 2017 en het groeide binnen een aantal maanden uit. Uiteindelijk heb ik 5 jaar lang dat bedrijf gehad met 25 medewerkers. En dat was echt mijn springplank in het ondernemerschap en leren hoe zo'n bedrijf op allerlei facetten werkt.
Je springplank in het ondernemerschap, een gigantische springplank.
Ja. Ik moet wel ook echt alle complimenten geven aan mijn compagnon. Zij was iets ouder en wij hadden een supergoede werkdynamiek samen en zij motiveerde mij ook. En ik heb heel veel van haar geleerd omdat zij echt een hele ondernemende spirit had. En ik was op dat moment nog wat jonger. Ik was 25 en best wel onzeker. Ik had nog nooit nagedacht over ondernemerschap. En zij zei, ik moet jou hebben. We gaan samen een bedrijf oprichten. En zo ben ik er echt ingerold. En het beviel mij super omdat ik in mijn werkveld als psycholoog binnen de GGZ al heel snel tegen protocollen en dingen was aangelopen waarvan ik diep in mijn hart voelde, dit klopt niet. Dit klopt niet en ik wil het anders doen. En dat is altijd wel een rode draad geweest in mijn leven, ja. Het anders willen doen.
Maar daar zijn we ook mee begonnen met posts ontwikkelen toen. Die toen op LinkedIn onder andere ook echt viraal gingen en knalden. En dat het een geluid is wat andere mensen ook heel erg herkenden volgens mij. Dat echt
wel
iets
is. Ja, want ik heb jou toen ingeschakeld omdat ik toen net in een tussenfase zat, bedrijf, de zorgorganisatie, die was fantastisch en enorm gegroeid. Maar met die groei kwamen ook toch weer restricties, protocollen, heel veel, de ISO, dus allerlei certificeringen. En ik belandde op een gegeven moment in een directricerol, waarin ik helemaal niet meer op de werkvloer en echt mijn passies uit kon dragen. En dat ik echt een beetje in conflict kwam met mijn eigen waarden op hoe ik en wat ik wilde doen. En wat gevraagd werd vanuit de gemeente en vanuit de contractering. En dat vond ik toen heel spannend. Maar toen heb ik na 5 jaar, het was echt cirkeltje rond, kwamen we achter. Heb ik de keuze gemaakt, ik stap eruit. Ik verkoop al mijn aandelen en ik ga opnieuw starten met mijn eigen praktijk. En toen heb ik jou ingeschakeld van, ja, ik ga gewoon denk maar een account oprichten en ik wil meer delen over wat ik allemaal weet. Want ik weet heel veel, want ik heb systemisch werk gedaan, bla bla bla, echt zo lekker enthousiast. Toen had ik wat meer structuur nodig. Dat is een standaard thema in mijn leven. En toen kon jij mij daarbij helpen inderdaad. En hebben we een paar super toffe virals op LinkedIn toen gehad.
Ja, dat was heel leuk.
Ja, really set it off.
Ja, ja, of tenminste om nog meer je toon te vinden en het verhaal wat je te delen hebt, om dat goed neer te zetten. Maar wat ik interessant vond is dat je zei, ik wilde dat dus gaan delen. Ik voelde die behoefte om dat te gaan delen online. Had je al altijd het idee om daar dus zelf een bedrijf omheen te creëren en vrouwen dus te coachen? Of had je zoiets van, ik ga gewoon delen en ik ga kijken wat hieruit komt?
Ik geloof, als ik terugblik, dat het in eerste instantie echt is geweest vanuit persoonlijke zoektocht ook. En ik ervaar deze dingen zo en ik zie dit en ik ervaar deze diepgang en deze complexiteit in bepaalde processen. En ik zal vast niet de enige zijn. Dus wie heeft dit nog meer? Dus het was eerst een beetje vanuit persoonlijke verlangen. En daarna, toen ik zoveel daarvan terugkreeg, toen merkte ik wat ik daarmee wilde vormgeven. En ben ik ook heel intuïtief dingen gaan creëren. Elke keer een stapje. Dus mijn eerste stap was, en dat was toen nog echt een coming out voor mij. Mijn achtergrond is ook, ik kom uit een best wel christelijk dorp. Daar ben ik opgevoed en ik was heel beschermd opgevoed. Dus ik had nog niet zoveel van de wereld ervaren om me heen. En niks geleerd over intuïtie en spiritualiteit. En in mijn twintiger jaren kwam ik veel meer met energetisch lichaamswerk in contact, waarbij je wel moet voelen en intuïtief dingen doorkrijgt. Want toen ging ik dus heel stiekem online met stories dan delen dat ik readings gaf. En dat deed ik nog met kaarten trekken. En dat was toen nog €10. Ik ben gestart met €10. En dan stuurde iemand een foto toe. En dan ging ik uiteindelijk schrijven wat ik voelde in de energie. En dan kreeg ik feedback hoe spot on het was. Omdat iemand zei, hoe wist jij dit? Want dit weet niemand. En ben ik zo eigenlijk mezelf gaan trainen. En oefenen totdat ik me zo comfortabel voelde om telkens een volgende stap te zetten. En om nu een voorbeeld te geven, die readings, die begon met €10. Ik heb inmiddels meer dan 5000 readings gegeven en nu is het
5000, wauw.
Ja, een intuïtieve brief van €222. Waar gewoon iemand een heel iets moois krijgt. Dus ik ben gewoon continu, tot waar mijn zenuwstelsel dat aan kon, ben ik dingen gaan delen waar ik wel draagkracht voor had.
Is dat hoe je over je angst voor zichtbaarheid heen komt? Want ik zie dat kwetsbaarheid en je processen delen en eerlijk zijn over wie jij bent, die authenticiteit, dat is iets wat gaat werken. Want in deze tijd, ik zie dat een trend gaat worden, of meer een ontwikkeling in marketing en personal branding, om dus op te kunnen vallen. Dat je jezelf bent, want dat is het enige waar je op terug kan vallen. Het enige wat echt onderscheidend is en wat niemand anders heeft. Maar wat ik heel erg merk bij klanten en waar ik zelf ook een beetje last van heb, is tot hoe ver ga je en hoe kom je over die angst heen om die, om zichtbaar te zijn vanuit jezelf en die kwetsbare stukken te delen. Is dat stapje voor stapje aanpakken?
Ja, ik geloof wel als een soort elastiek die uitrekt. Je hebt wel te weten waar in welke stukken je jezelf kan dragen. Dus als jij iets gaat delen waar je zoveel spanning en onveiligheid in jouw zenuwstelsel op voelt, en iemand reageert op dat moment op een manier die jij niet wenst, omdat je nog bezig bent met, ik wil eigenlijk hierin gezien worden en erkend. Ja, dan ga je dus een hele negatieve cycli aan, waarbij je dus ook als iemand iets teruggeeft, heel erg schrikt en misschien juist weer je schulp induikt. Of gaat vechten, of gaat echt even. En ik kan zeggen, dat kan je ook doen en dat is ook leerzaam. Maar dan verlies je wel een beetje je mentor of je professionele rol in wat je misschien nog wil uitdragen. Dus het is wel goed voelen en bewustzijn creëren op wat kan ik naar buiten brengen met draagkracht. En als iemand het er niet mee eens is, want dat gaat gebeuren, you're not gonna be liked by everyone. And that's like, it's very scary because we all want to belong. Maar als je dat kan dragen en ziet dat, dan, ja, dan gaat er, ga je leren omgaan met die momentum. En dan ga je daarop bouwen en telkens weer een stapje zetten. Zo heb ik het in ieder geval wel gedaan.
Een soort van heel kleine bewuste stapjes naar een volgende stond. Want ik heb wel ook klanten gehad die wisten dat ze een verhaal hadden, wisten dat ze het wilden delen, mij inhuurden als ghostwriter en dacht van ja, maar dit is echt verschrikkelijk eng. En dat ik zei, oké, we gaan gewoon één post online zetten en als je het niet durft, dan haal hem er gewoon af.
Ja.
Maar juist door dat te doen en een stok achter de deur te hebben, zag ik wel een soort groei. En dat heb ik bij zoveel mensen gezien van, oh, ik durf langzaam steeds meer te delen, want ik zie dat er niet alleen maar negatieve reacties op komen. Dat soort van, je grote teen zo in het zwembadwater dippen om te kijken van hoe koud is het. En durf ik er helemaal in te plonsen.
Ja, en als we het dan even ook kijken hoe ik bepaalde ondernemers en professionals hierin begeleid. Stel, je wil iets naar voren brengen en er is nog niet voldoende draagkracht op. Dan is het ook gewoon belangrijk om, dat noem ik altijd, werken met je innerlijke delen. Welk deel in jou vindt dit super spannend? Kun je met dit deel eventjes symbolisch om de tafel gaan zitten en bespreken, ik wil dit gaan doen. Mm. Hoe reageert dat deel hierop? Hoe oud is dit deel? En als het echt gewoon, alleen al als je dat doet, als je een soort innerlijk krijgt. Ja, wellicht dan even support om je heen creëren. Dat als je het deelt en het ontploft in positieve en negatieve zin, dat je wel mensen om je heen hebt die jou, ja, die jou vieren van wat goed dat je het hebt gedaan. Omdat jouw brein en ons overlevingsmechanisme gaat alleen kijken naar die ene slechte opmerking of die 100 slechte opmerkingen. En wat ik wel heb geleerd, en dan zou ik ook tegen iedereen willen zeggen, ik heb echt mijn portie opmerkingen wel gehad in een aantal virals. En de eerste keren vond ik gruwelijk. En heb ik echt ook die ervaring gehad van, oh my gosh, ik ga die hele Instagram eventjes op online zetten. Ik ga niet meer. Ja. En dus mijn support system om me heen gehad van, Elo, dit is juist heel belangrijk. Je geeft een stem aan het onuitgesprokene. En ja, you rock. En dat ik nu echt een soort van heb mogen ervaren dat ik niet meer reageer op die opmerkingen. En dat ik ze juist soms als voorbeeld heel bewust gebruik van, hey, kijk, deze opmerking, daar ga ik zo mee om. Of dit is, hier trek ik de grens in. Dit is waarom.
Dit is niet mijn doelgroep, ja.
Ja. En daar een soort, ik maak er dan een leermoment van. Want ik heb echt geleerd dat ik het niet persoonlijk hoef te nemen. Want ik deel mijn waarheid en wat voor mij belangrijk is. En ik vind daardoor ook de juiste mensen die op mij aansluiten.
Ja, ja. En dan komt het gewoon af en toe voor dat iemand jou ook vindt die niet bij je past. Ik zeg altijd tegen mijn klanten die een negatieve opmerking krijgen van, dank die persoon in gedachten voor het voortsturen van je post. Want ook negatieve comments dragen bij aan bereik. Ja. Om het in ieder geval om te draaien. Maar jij hebt natuurlijk, nou ja, je gaat ook nu op Instagram behoorlijk viraal. En je hebt heel veel posts die ontploffen. Ook omdat je thema's aanraakt die denk ik heel erg spelen. Maar jij durft echt dat proces te delen. Ja, kun je een beetje vertellen wat je precies deelt en waarom je ervoor hebt gekozen om dat te gaan delen?
Ik zal hem dan even bij een van mijn meest recente ontwikkelingen houden. Ik heb
doet het al jaren. Hè? Dus je neemt mensen echt door allerlei processen mee. Ik volg je al sinds 2021 en ik heb een heleboel van je gezien, maar we houden hem even inderdaad bij de.
Eigenlijk mijn hele stories, als ik terugblik in mijn Instagram archieven, heb ik een levend dagboek en kan ik dus altijd terugblikken op een mooi boek die ik kan schrijven.
Ja, van de zandjes en de tranen, gewoon alles ertussenin. Ja.
En afgelopen jaar, dus in december 2025, ben ik gestart met een IVF-traject. En dat vond ik een hele spannende stap, omdat ik weet dat ik onder andere neurodivergent ben. En dat ik weet dat hormonen voor mij echt een ding zijn, dat ik daar anders op reageer. En besloot ik dat openlijk te delen, dat ik dat proces heel spannend vond. Dat ik echt een beetje aan het worstelen was met dat ik heel erg bewust ben in een preconceptie en het willen verwekken van mijn kindje. Ik probeer al 5,5 jaar zwanger te worden. Dat ik een ziekte endometriose heb. En dat de medische wereld toch een soort protocol en stappenplan doet en niet afgestemd op, en zeker niet op neurodivergente vrouwen. En dan ben ik gaan delen en toen kwam er een punt in het traject dat ik een hormoon kreeg wat voor mijn neurodivergente brein een hele andere reactie gaf, waardoor ik binnen 2 dagen van het nemen van dat hormoon progesteron suïcidale gedachten kreeg. Maar echt een gitzwarte wolk over me heen waar ik enorm van schrok.
Echt heftig. Ja, zo.
Ik vond het zo enorm heftig. En toen kwam er een soort van, oké, ik weet dat ik hier niet de enige in ben. Ik heb ook vrouwen hierin begeleid. Maar ik kom nu in een proces dat ik schaamte voel, omdat ik nadenk over, maar als ik dit deel, wat denken mensen dan van mij? Als ik om hulp vraag, waar gaat het, wordt het dan naartoe gestuurd? Heb ik toch besloten in eerste instantie de medische kant om hulp te vragen. En toen werd er toegestuurd naar GGZ en antidepressiva. En dat raakte een hele diepe wond die heel veel vrouwen kennen, waarin het dus wordt neergelegd bij ons als vrouw, terwijl een hormoon dus invloed heeft op onze gesteldheid.
Ja.
Dat heb ik uiteindelijk besloten. En dat vond ik nog wel spannend. Dat was wel iets wat ik spannend vond. Om online te delen van, hey, dit is waar ik nu in zit. Ik ervaar een gitzwarte wolk, suïcidale gedachten door een hormoon. Ik ben ervan overtuigd dat dit het hormoon is. Want ik ken mezelf. Ik krijg de boodschap van professionals van, ja, misschien moet je maar aan de antidepressiva. Misschien moet je maar eens een keer nadenken. Omdat, ja, als je dit vaker hebt. Dus het werd een beetje in de verdoemhoek van psychische labiliteit gestopt. Alsof je echt een wond die in veel vrouwen leeft. En ik vond dat wel echt heel spannend ook om te delen. Want ik denk dat er een enorm stigma heerst over het delen van dit soort dingen. Omdat we dus vaker dan reiken naar een diagnose of naar een GGZ. In plaats van dat dit soort processen, hele diepe, durf ik nu achteraf te zeggen, niet als ik erin zit, hele diepe initiatie- en ontwakingsprocessen zijn in wat er in jouw vrouwenlijf leeft op dit soort gevoelens en hormonen en wat het aanwakkert, waar we geen aandacht aan geven in de medische zorg.
Ja, dus je zag ook best wel een brug naar wat jij doet daarin.
Ja, dus ik besloot het te delen en ik heb meer dan 900.000 DM's gekregen van vrouwen. Zo. Die mij hebben bericht van of tranen in mijn ogen. Ik ben zo blij dat je dit deelt. Ik ben blijkbaar niet gek. Ik heb dit ook ervaren en ik dacht dat het aan mij lag. Vrouwen in de perimenopauze, in de menopauze. Vrouwen in de IVF-trek die allerlei dit soort klachten hadden gehad. Niet over geïnformeerd. Niet wisten dat dat niet normaal was. En dat ik dacht, ja, en dit is ook weer zo'n stukje onuitgesproken thematiek. En laat mij dan maar weer die pionier zijn die dat bespreekt. Mm-hmm. Die met die pakkel staat van jongens, we krijgen steeds de boodschap, het ligt aan jou. Maar het ligt ook aan het behandelplan. Want we lopen 30 jaar achter in de medische zorg nog voor vrouwen. We zijn pas net begonnen met het onderzoeken van hormonen. We krijgen van alles en het is niet afgestemd. En dat is wel echt een worsteling als je wel probeert bewust op je lijf te voelen, wat heb je nodig?
Wat ik hier zo mooi aan vind, is dat je er echt voor hebt gekozen om jouw proces met alle pijn en alle moeilijke dingen en alle mooie inzichten en alle dat je dat gaat delen te behoeven van, ja, ik heb zoveel vrouwen die me volgen en zoveel mensen die zich hier mogelijk in kunnen herkennen. Dus ik zet het in om dat verhaal te delen, zodat mensen zich herkennen. Wat ook weer heel erg aansluit op dus wat jij doet en waar je voor staat.
Ja.
Het is de hele combinatie van, jij deelt je proces, maar het heeft altijd wel jouw hele... Hey, ik onderbreek even mijn eigen aflevering omdat ik je moet vertellen over The Story Detective. Dit is namelijk hetgene wat jouw ondernemersleven en het maken van content compleet gaat veranderen. Want ik ga je met The Story Detective laten inzien wat jouw goud is, waar jouw verhalen zitten, zodat je nooit meer op zoek hoeft naar contentkalenders en contenthaakjes. Ik ga jouw brein trainen om voor altijd jouw eigen waarde, jouw eigen verhalen in te zien. Met de Story Detective word je een speurneus voor je eigen verhalen. Dus ga naar manouk.nl. Manouk is met OU/TSD. Dat is de afkorting van The Story Detective. En ontdek het zelf. De link staat ook in de show notes. Het proces heeft zo te maken met wat jij ook doet als ondernemer.
Ja,
dat is wel een bijzonder. Ik denk dat veel mensen nog of ondernemers blijven hangen in het een stukje tips delen of adviezen of klantverhalen. Maar jij kiest ervoor om jezelf als pionier neer te zetten. Als levend voorbeeld van de trajecten die je hebt en wat werkt. Dat is volgens mij een combinatie van een bewuste keuze en iets wat gewoon is ontstaan.
Ja, er zit iets in mij wat echt mij drijft om dit te doen. Dit is iets wat ik al mijn hele leven voel van ga maar op dat podium staan. Ga die verhalen maar delen. Weet, dat voelt echt als deel van mijn zielsmissie om woorden te geven aan dat wat zoveel vrouwen herkennen. En ik weet, dat is al echt vanaf jongs af aan dat ik gedichten schrijf, dat er dingen uit mij vloeien die gezegd moeten worden. In fases waar ik altijd op aansluit bij vrouwen. En ja, het is ook iets wat gewoon dicht bij mijn hart ligt. Ook omdat ik het zelf heb doorleefd, heb ervaren. En wel, ja, dat is gewoon voor mij een waarde. Ook daarin echt mijn training en mijn technieken en mijn opleidingen heb gedaan om er ook woorden aan te kunnen geven vanuit een ander perspectief. Niet alleen vanuit het ervaringsdeskundigheidsprincipe, maar ook vanuit, en dit zijn de mogelijkheden wat je ermee kunt doen. Want zo werkt lijf, energie, zenuwstelsel.
Heb jij zelf dan nog, vind jij het zelf nog wel eens spannend om dingen hierover te delen en dingen uit je proces te delen? Ervaar je nog wel eens dit is ongemakkelijk.
Ja, een van de dingen die ik wel eens heb, is dat als ik dan een filmpje ga opnemen, dat ik bezig ben, dat is nog een oude overtuiging van, dat ik het op een hele juiste of professionele manier moet verwoorden. Dat is nog iets, een oud verhaal. Mm-hmm. En dan zet ik mezelf helemaal vast en dan merk ik ook gelijk dat het hele filmpje inauthentiek is. En dat de meeste virals, de meeste video's, de meeste berichten die ik krijg, gaan altijd over wanneer ik volledig in mijn vurige energie, in mijn openhartige energie, in mijn associatieve spraak deel over de dingen die er voor mij toe doen. En dat is wel iets wat ik soms spannend vind, omdat ik weet dat ik, mijn brein klikt anders. Ik ben heel diepgaand, ik kan de complexe lagen vangen. Maar ik weet dat dat voor 80% van de neurotypische mensen niet zo werkt. Dus ja. Soms zit ik daar een beetje nog in. Oh, oké, wat gaan mensen daarvan vinden? Ik heb altijd wel zo'n stemmetje die mee beweegt.
En wat doe je dan? Zet je het dan gewoon alsnog online? Dus je hebt die hele dialoog in je hoofd van wel doen, niet doen, gaan ze ervan vinden. Maar jij plaatst het wel altijd. Je bent super zichtbaar. Dus is het dan gewoon een kwestie van doen?
Ik maak wel een onderscheid, merk ik, op wat ik tijdelijk 24 uur beschikbaar houd in een story. En wat ik echt deel als een reel vast. Dus mijn hele levensprocessen aan zich, in het moment deel ik in mijn stories. Maar de samenvattingen en de inzichten, like share the message, not the mess, dat komt wel in de reel voorbij. En dan weet ik ook wel met woorden de diepgang ervan te vangen. Of dat mensen denken, ik kreeg laatst een klant die ook zei, elke keer denk ik als jij schrijft, ik wil meer, ik wil een bladzijde verder. Ja, dan weet ik dat ik goed zit.
Dat is perfect, ja. En een hele mooie one-liner die ik er even tussen uitpik van share the message, not the mess. Ligt daar de nuance? Want ik heb hier ook een vraag op geschreven. Hoe kijk jij naar de grens tussen persoonlijk zijn in je content en te veel privé dingen delen? Ik denk dat die hier misschien al een beetje in zit, dat stukje message versus mess.
Ja, ik heb het met een leuke medevriendin die onder ondernemers erover gehad. Die ook een diagnose kreeg van een heftige ziekte en die begon daarover te delen. Echt vanuit haar eigen proces. En wat ze merkte was dat ze heel veel mensen kreeg die haar tips gingen geven of therapeutische aanbiedingen gingen doen. En dat er een hele andere invalshoek kwam. En dat lag dus aan de manier van communicatie. Dus ja, ik noem het, ik voel het in energie. Wanneer ik voel altijd voor mezelf vanuit welke positie deel ik iets. En ik kan soms echt iets privé delen. Maar deel ik dan vanuit volwassen Elodie of vanuit kleine gewonde Elodie die heel erg gezien wil worden, die heel erg wil horen, oh, zie mij, steun mij. Want dat gaat andere reacties opwekken. Dus ik ben wel bewust, of ik kies er wel bewust voor, hoe zit ik erin? En soms heb ik stories opgenomen en dan voel ik, misschien moet ik nog even een uurtje wachten, want dan zit ik nog iets te veel in die basisemotie ervan, die hele hyped up. En dan weet ik ook, dan ga ik mensen verliezen. Want ik zit in hele hoge energie nu. Daardoor gaan ze mijn verhaal niet horen. Dus ik moet even eerst zakken.
Ook even inchecken bij jezelf inderdaad. Van hoe hoog zit die emotie?
Ja.
Dat een goede is. Ja. Nou, ja. Dat is ook iets wat ik hanteer in mijn bedrijf. Überhaupt met mails en zo. Dat je denkt, eerst die emotie even laten zakken. Voordat we in communicatie treden met de ander. Maar dat doe je dus ook op de socials.
En ik heb ook bijvoorbeeld een viral gehad op het delen van mijn... Dat was echt een persoonlijk stuk, maar er zat ook een soort, preek is niet het juiste woord, maar een soort speech in van dat ik echt een soort appel deed op vrouwen van ik ben er klaar mee dat we altijd maar als er iets heftigs gebeurt en er onmacht is omdat een vrouw iets wordt aangedaan, dat we in het verdriet zakken, maar we mogen ook, toen zat ik zo in dat filmpje, mogen ook boos zijn. En je zag echt rauwe, ongefilterde woede. En ik merk dat dat heel veel vrouwen aansprak. Want een van de grootste stigma's voor vrouwen is boos zijn. He, we leren lief zijn, aangepast.
Ja.
Wat ik merk is dat mensen aanspreekt dat ze echt zien dat ik echt die rauwe kant durf te laten zien. En niet bang ben om dat aan te gaan. Maar dat ze wel voelen dat ik... Je kan voelen of iemand het dan wel draagt, die emotie. Of dat ze hem echt de wereld ingooien. En slachtofferschap soort van delen. Of iemand oproepen tot dit moet anders en dit kunnen we met z'n allen anders. Er zitten van die subtiele verschilletjes in.
Ja, hele mooie. Een vraag die ik je dus ook heel graag wil stellen, die hier in deze lijn ligt, is wat is het effect geweest op jouw ondernemerschap, op je bedrijf, van die radicale eerlijkheid en het delen van die processen en jezelf echt laten zien zonder jezelf te verstoppen achter een façade of een filter, om het even zo te noemen?
Ja, een enorme groei. Ook enorm veel shifts. Dus ik kan me voorstellen dat heel veel ondernemers worstelen ook met... Bijvoorbeeld, we zitten nu in de winter. Dat je misschien zelf voelt dat je nog even niet in creatiefase of lanceerfase zit. Als je, zoals ik, cyclisch gericht leeft. Maar wat het mij heeft opgeleverd is dat ik nog veel sterker ook mijn missie, mijn zielsmissie ben gaan uitleven. En meer ben gaan focussen op de dingen die voor mij echt ertoe doen. Ik was... nog wel eens aan het versplinteren in het zoeken van, oh, dit vind ik leuk, oh, dat vind ik leuk. En nu ben ik veel meer vanuit die kern steeds aan het creëren. Want mensen weten gewoon wat ze bij mij kunnen komen halen. En dat heeft voor heel veel rust gezorgd en groei en ja, heel veel plezier ook in wat ik mag uitdragen elke dag.
Ja, zo mooi. Ik weet nog de post van het hele begin dat ik altijd tegen je moest zeggen van blijf bij één,
ja.
één rode draad.
Ja.
Omdat je altijd heel veel wilde vertellen. Ja. En het is mooi om te zien dat je daar ook die richting zo in hebt gevonden.
Ja, en dat is dus ook wel ontstaan door, ik geloof mensen die mij vanaf sprankelpsycholoog, ik heb nog de diehard volgers, hebben gezien ook hoe ik echt vanuit het mezelf ontdekken, dat ik heel kwetsbaar ook mijn eigen processen deelde, naar steeds meer zakken in mijn lijf, steeds meer voelen, wat heb ik nodig? Ik moet ook echt zeggen, de diagnose van endometriose en mijn operatie heeft heel veel rust gegeven in mijn lijf, waar ik altijd hyperde door de overleving van de pijn. En dat ik daarna dus echt veel meer kon voelen, maar wat wil ik nu echt en wat doet er nu toe voor mij? En hoe kan ik die boodschappen nog steeds blijven brengen? En wat is dan de balans voor mij om een gezond leven, lijf te hebben en bedrijf? Eerst komt mijn gezonde ik en mijn lijf en mijn bedrijf floreert eruit.
Ja, dus eerst jezelf op één en dan volgt je bedrijf daarna.
Ja.
En wat ik ook altijd zo goed vind aan jou is dat je dus dit deelt, een heel sterk verhaal hebt, een voorvechter bent voor de vrouwen en dat je natuurlijk wel trajecten te verkopen hebt en dat je dagen verkoopt. Maar jij bent heel goed en heel subtiel die sales doen. Dus jij zegt van oké, dit is mijn boodschap. Als je zin hebt, bij wijze van, meld je even aan. Het is nooit, je post nooit in lanceringsfases 1000 keer voor mijn gevoel. Jij doet dat zo, ja, ook weer heel intuïtief, denk ik.
Ja.
Wat ik dus heel knap vind, want je fietst het er eigenlijk tussendoor. En voor mijn gevoel heb jij heel echt, jij bent voor mij het voorbeeld van hoe je dus kwetsbaarheid combineert met ondernemerschap versus een ondernemer die een influencer wil zijn. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik begrijp je helemaal. Dank je wel ook daarvoor. Dat vind ik heel mooi om te horen.
Ja, dat is de reden dat ik je wilde interviewen. Omdat ik nu zie gebeuren dat steeds meer ondernemers reels gaan maken, TikToks gaan maken die heel erg aanslaan. Maar die echt precies geen verbinding hebben met wat ze doen. Dus dit vind ik van de kerstballen van de action, bij wijze van.
Ja.
Terwijl het is heel goed om een keer je mening te delen. Hè? Maar ik bedoel, als je dat dus continu doet, dan krijg je wel heel veel volgers omdat je een algemene mening deelt. Maar de rode draad van wat je doet in je business, dat is kwijt. En jij behoudt altijd die rode draad. Hoe doe je dat? En waar zit voor jou die nuance tussen dat influencer en zeg maar die zakelijkheid, toch je call to actions, maar ook de persoonlijkheid blijft behouden? Hoe denk je daar bewust over na?
Ja, ik werd daar ook heel erg toe uitgenodigd toen ik vorig jaar in de zomer dus een aantal virals had. Nadat ik een aantal podcasts had waar heel veel mensen op aangingen. Toen kreeg ik opeens allerlei uitnodigingen ook, influencer uitnodigingen. Wil jij dit product voor ons promoten? En dan krijg je dit schema. Ik heb wel 6 uitnodigingen gehad. Dat ik dacht, dit is nieuw level, new devil. Wat vind ik hiervan? En mijn motto is, ja, sluit het aan, dan wil ik misschien wel eens een keer wat doen. Maar alle dingen die binnenkwamen, sloten totaal niet aan op wat ik heb te delen. Plus, ik weet met mijn huidige lijf, ik heb eigenlijk een soort auto-immuunziekte endometriose. Ik heb beperkt energie per week, afhankelijk van mijn cyclus. Ik heb een neurodivergent brein die ook heel veel energie kost. Dus waar steek ik mijn energie in? En als ik een samenwerking aanga, ik ken mezelf, dan ga ik het ook echt hartstikke goed en hartstikke leuk doen en bedenk ik van alles. Maar dat kost wel energie en dan heb ik dus minder tijd voor het andere project. Dus ik heb echt wel geleerd te focussen op waar steek ik mijn energie in. En wat helderheid te creëren als een soort, ik hou van mindmappen, want ik hou van visuele dingen. Dat ik een mindmap had van, wat zijn de dingen waar ik over wil delen vanuit persoonlijk, die ook wel aansluiten op mijn missies en mijn statements die ik te brengen heb. En welke dingen passen totaal niet. Dus ik heb 3 prachtige katten, maar daar ga ik geen verhalen over delen. En ik had wel eens een business onderneming die zei, maar dat moet je ook doen, want daar gaan mensen op aan. Toen zei ik, nee, dat past gewoon niet.
Dan gaan ze aan op mijn katten en wat kan ik ze dan, waar vervolgen ze me dan?
Exact. Ja. Dus dat doe ik wel, echt een beetje helder houden van wat. En ik heb ook gewoon hele transparante en goede gesprekken met mensen om me heen. Dus mijn man onder andere, van wat wil je wel en niet dat er online gezet wordt? Want dat is ook een belangrijke. Ik deel heel eerlijk over ons proces. Maar ik wil ook graag dat dat wij duidelijk hebben, wat wil je dat ik wel deel en wat wil je dat ik niet deel hierover? Want ja, hij wordt er ook in betrokken. En ik heb dat bijna nooit over mijn vriendinnen deel, want die heb ik gewoon lekker offline en die vinden dat gewoon ook prima. Gewoon mijn eigen inner circle. Terwijl voor heel veel influencers Ja, oh, die doen dan, oh kijk, klik, ben met die. En, ja. Maar dat is voor mij, nee, dat zie ik niet als een manier om mijn leven te laten zien. Nee.
Nee. En de content die jij post, zit daar, denk je daar nog over na? Of ontstaat heel veel vanuit enthousiasme? Of heb je ook zoiets van, oké, ik wil dan iets nieuws lanceren of ik wil dan een nieuw traject verkopen. Dus dan pak ik het wel een beetje strategisch aan. Of is het echt puur dat enthousiasme en weten waar je hebt heel duidelijk waarover je wilt posten?
Het is intuïtief. Altijd geweest. Ik heb geprobeerd een mailfunnel te bouwen, maar daar ben ik gewoon niet goed in. En dat gaf heel veel frustratie. En ik weet van mezelf, als frustratie is het een energielek. Ga ik niet doen of moet ik uit handen geven? Ik heb het een keer uit handen gegeven. Niemand ging erop aan, want het was niet mijn authentieke taal en energie. Dus ik weet gewoon, als ik hem voel, dan geef ik turbo power en dan weet ik dat mensen op mij aangaan. Ik heb alles de afgelopen jaren uitverkocht. Soms in 3 stories, omdat mensen dan hem voelden. En dan zeiden ze, ja, oh, ze geeft eindelijk weer een cirkel. Hup, vol. Heel veel mensen die ik heb in een vaste, ik heb een soort vaste community die weet wat voor bedding ik breng in cirkels en retreats en programma's. En ze willen graag meer van me. En ik ben niet, ik heb echt beperkt dat ik dingen aanbied. Dus ik ben niet on the go steeds dingen aan het creëren. Ik ben echt aan het voelen wat heb ik te brengen. En daar stop ik nu 100% van mijn tijd en mijn energie in.
Focus. Ja. Je hebt heel veel focus in je aanbod. Ja.
Echt. Dat
en mensen
echt
weten
houd.
Dus wat je. Ja, maar dat is natuurlijk heel, heel slim. Want mensen weten gewoon wat waar jij voor staat en wat je verkoopt. En dat continu switchen van aanbod. Op een gegeven moment verliezen mensen dan ook waarvoor ze bij je moeten
en
zijn.
Ik heb die ondernemersfout echt gemaakt. Hè. Ik was, nou ja, rond die tijd met jou was ik inderdaad echt een stuiterval. Ja. En dan kwam ik weer in een
Instagram challenge.
Weer 3 andere dingen bedacht.
En Instagram challenge, die weet ik nog.
Ja, ik vind het dus vind ik leuk. Het is voor de neurodivergente ondernemer. Even een tip. Als je dat hebt, al die 101 ideeën, dit noem ik jouw droomstroompjes. Dus het kan zijn dat.
Oh, zo'n leuke naam.
Ja, droomstroompjes. Dat vind ik leuk. En je moet onderscheid maken tussen 2 dingen. 1. Soms kan je in contact met iemand zijn en dan omdat jij zo open staat, pak je een droomstroompje van de ander op. En opeens denk jij, dit is mijn idee en die moet ik gaan uitwerken. Mm-hmm. Dus je moet leren filteren, was dit mijn idee? En als ik nu weg ben bij die persoon, voel ik dat dan nog steeds? Dat is een hele goede toetsvraag. En 2, die droomstroompjes, schrijf ze allemaal op en leer werken. Ik geef dan bijvoorbeeld met ondernemers intuïtieve oefeningen. Is dit voor nu? Of is dit je ziel die al een soort lijntje, een rode draad geeft van een contractering in de toekomst over dat boek wat je wil schrijven of over die kaartendek die je wil ontwikkelen? Maar schrijf hem op, maar toets wat wil nu? Wat wil nu? Ja. Wat wil jouw energie? Wat kan jouw energie nu dragen? Want overcompensatie en pushen, that's out in 2026. Dat doen we niet meer.
Ja.
Het is het vuurpaard. Ik wens elke ondernemer voor dit jaar toe joy and ease.
Mooi.
Ja.
Ja, en het laatste wat ik me nog afvroeg is de marketingles die ze willen doorgeven. Over authenticiteit misschien wel.
Dan kom ik op een, ik weet niet of het een quote is, ik ga hem even in mijn eigen woorden zeggen, op iets wat Gabor Maté ooit heeft gezegd. Je hebt altijd afwijzingspijn en je kan kiezen voor de pijn van er niet bij horen of de pijn van je aanpassen. Maar jij hebt de keuze te maken welke het is. En er zit altijd een pijn in groei en een oncomfortabelheid in het uiten wat werkelijk in je omgaat. Maar je vindt er wel de juiste passie in je onderneming, de juiste mensen die jou kunnen stimuleren of begeleiden voor terug. Dus hou dat vast, want uiteindelijk gaat het wel om waar jouw hart sneller van gaat kloppen.
Zo mooi, dankjewel voor al je wijze takeaways in het delen van jouw aanpak en ja, je hele inspirerende aanpak. Ja, ik wil je vragen van waar kunnen mensen je vinden als ze na dit interview zoiets hebben van hey, ik moet daar gaan volgen, zou ik zeker aanraden. Waar kunnen ze je allemaal vinden?
Je kunt me vinden op Instagram onder Elodie Hamelink. Je kunt me vinden op mijn website elodiehamelink.nl en ook op LinkedIn Elodie Hamelink.
Leuk, super. Ja, ik zou zeggen ga even een kijkje nemen op haar socials en dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd vandaag.
Dankjewel ook Manouk.